Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Het is een spannende week in Den Haag. Met de deadline van 15 mei in zicht zal moeten blijken of PVV, VVD, NSC en BBB een akkoord met elkaar kunnen sluiten. Makkelijk is dat zeker niet. Politiek redacteur Philip de Wit-Wijnen vertelt hoe de partijen niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel nog flink met elkaar in botsing kunnen komen.
Vandaag gaan de onderhandelingen verder over de stroeve kabinetsformatie die nu al ruim 5 maanden bezig is. We hebben 1,5 week pauze gehad. De onderhandelaars van de 4 partijen, VVD, PVV, NSC en BBB, hebben niet met elkaar gesproken. Althans niet in Den Haag, misschien wel telefonisch overlegd. Maar de onderhandelingen waren even stopgezet omdat de plannen die ze tot dusver hebben besproken en al dan niet hebben uitonderhandeld, die zijn voorgelegd aan het Centraal Planbureau voor een financiële doorrekening daarvan. En vandaag gaan die gesprekken verder en zal moeten leiden tot een akkoord op hoofdlijnen voor een nieuw kabinet of het besluit om niet met elkaar verder te gaan. Want de Tweede Kamer heeft de 2 informateurs, Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol, 8 weken de tijd gegeven om tot een akkoord te komen op hoofdlijnen tussen deze 4 rechtse partijen. En die houden op woensdag 15 mei.
15 mei, lukt het of het lukt niet?
Ja. U heeft op zich nog het vertrouwen dat
zeker, het zeker. Anders gingen we natuurlijk niet nu de komende week alles voorbereiden voor een cruciale week van 6 mei.
En we weten dat er een aantal gevoelige punten liggen tussen die 4 partijen.
Maar nogmaals, geen garanties. En u weet net zo goed als wij dat er een aantal vrij zware onderwerpen op tafel liggen.
Daar zullen we deze week ook duidelijkheid over moeten gaan krijgen. Of uiterlijk toch volgende week.
Ja, want Philip, om heel even met die inhoud te beginnen. Wat zijn de belangrijkste punten waarop er oneenigheid bestaat tussen deze 4 partijen?
Het eerste punt dat opvalt is asiel en migratie. En het gekke daarvan is dat je zou zeggen dat 4 rechtse partijen daar wel over uit kunnen komen. Omdat ze alle 4 voor een strenger migratiebeleid zijn, minder asiel. De VVD heeft het vorige kabinet erover laten vallen. Alleen hoe de 4 partijen het precies willen aanpakken en of dat binnen de internationale verdragen zou kunnen, dat is heel lastig en nog maar de vraag. Wilders die is laatst boos weggelopen omdat hij vond dat zijn voorstellen om bijvoorbeeld de grenzen dicht te doen kennelijk niet werd geaccepteerd door de anderen.
Is dat niet ook strategie?
Dat was voor Wilders, lijkt mij zeker strategie, want hij wilde de anderen onder druk zetten. Hij kwam daarna ook weer terug om verder te praten.
Meneer Wilders.
Ja.
We gaan weer omhandelen vandaag. Laat ik het daarbij laten. Dat zijn stevige onderhandelingen en die staan soms op scherp. Dat is ook goed. En daarna probeer je eruit te komen. En ik hoop dat het lukt. Ik weet het niet zeker, maar ik doe mijn best.
Ja?
Hij gaf er echt duidelijk een signaal van het moet my way or the highway. Ik heb genoeg concessies gedaan op andere gebieden. Als jullie hier niet in meegaan, dan houdt het op.
Ja, dit is een van die extreme standpunten van Wilders. Iets ook waar je op je best wel moeilijk een compromis kunt sluiten, lijkt mij. Hoe verhouden die standpunten van Wilders zich dan tot die van de andere partijen?
Nou, wat daar het interessante van is, is dat Wilders daar heel extreem in is. De BBB hoorde eigenlijk niet over. Die hadden in het verkiezingsprogramma staan maximaal 15.000 asielzoekers per jaar opnemen. Die hadden echt een soort kwotum. De andere 2 partijen, VVD en NSC, zijn altijd kritisch geweest op de antirechtsstatelijke standpunten van Wilders en het programma van de PVV. Maar die lijken nu, doordat ze toch met hem in gesprek gaan over, ook over dit thema, dat ze toch een beetje opschuiven. Want je hoort ze daar niet meer zo heel veel over.
Nee, maar als je het bijvoorbeeld hebt over asiel en migratie. Kijk, een compromis sluiten is vaak zeggen, op dit punt doen we iets van jou en op dat punt doen we iets van mij. Maar hier gaat het er eigenlijk over, gaan we op jouw punt dan wel rechten van mensen schenden en op mijn punt vervolgens niet? Ja. Lijkt mij heel ingewikkeld.
Het is ook heel ingewikkeld. En ik denk dat het heel lastig is dat Wilders 100% gelijk gaat krijgen als hij zegt, de grenzen moeten dicht. Dan moet je ook nog maar organiseren. Je moet het kunnen betalen. Het is onmogelijk om de grenzen 100% te sluiten. En het moet passen binnen internationale verdragen. Het lijkt mij dat andere partijen daar niet mee akkoord kunnen gaan. Dus je zult naar een compromis moeten gaan. Maar als Wilders zegt, we moeten doen wat ik wil op dit punt en anders niet, dan wordt het lastig.
En hoe zit het met de andere gevoelige kwesties op tafel?
Twee weken terug, voordat de onderhandelingspauze inging, toen hoorden we de twee informateurs, Dijkgraaf en Van Zwol, drie punten noemen die zij belangrijk vonden, waarvan ze zeiden, dit zijn zware kluiven. Dat noemden ze behalve asiel, migratie ook landbouw en woningbouw. Bij landbouw weten we dat BBB, de boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas, eigenlijk tegen alle beleid is dat de agrarische sector in problemen zal brengen. Dus mestwetgeving of strengere stikstofmaatregelen. Een beetje het bestaansrecht van deze partij. Dat zou toch iets moeten gebeuren. Want er zijn Europese afspraken gemaakt over natuurherstel, over terugdringen van stikstofuitstoot. En het hangt zeer samen met woningbouw. Want waarom hebben we in Nederland problemen met stikstof gehad? Vergunningen voor nieuwe woningbouwprojecten werden stilgelegd door de rechter, omdat er te veel stikstofuitstoot was. En dat hangt zo erg samen. En kijk, NSC van Pieter Omtzigt wil heel erg graag inzetten op veel meer extra woningen. Dat is ook gewoon nodig, want er is een groot tekort aan woningen in Nederland. En dan moet je dus iets doen met het stikstofprobleem, waar de BBB eigenlijk niet aan wil morrelen als het gaat om het beperken van de landbouw.
Ja, dit zijn al hele grote principiële verschillen, hè, op grote dossiers, waarvan we dus weten dat partijen het er in ieder geval op voorhand niet over eens waren. Zijn er onderwerpen waarover deze vier formerende partijen het wel eens zijn?
Nou, er is eigenlijk vrij weinig uitgelekt bij deze formatie. In andere jaren kwamen er vaker dingen naar buiten. We weten één ding, dat de vier partijen het wel eens zijn om de publieke omroep, de NPO, te gaan saneren. Wilders wilde er eigenlijk helemaal vanaf.
Dit is precies hoe de PVV de NPO ziet. Als een nutteloos ding waar veel te veel geld tegen aangesmeten wordt.
Omtzigt wil het met één zender minder doen. In financiële zin gaat ongeveer 1 miljard per jaar naar de NPO. In financiële zin hoor je dat er misschien 1/3 van het budget af moet gaan. Een kleine bezuiniging, maar wel een vrij principiële. Want de publieke omroep is ook onderdeel van persvrijheid, van pluriforme pers, van democratische controle door de journalistiek. Een tweede punt waar de partijen wel uit lijken te komen is een bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking in alle programma's. Ook in dat van de VVD wordt gezegd, we moeten ontwikkelingssamenwerking beperken tot noodhulp. Nou, dat zou een bezuiniging van 5 miljard opleveren. Daar kun je best leuke dingen mee doen. Maar goed, ook daar geldt voor, wat ben je internationaal rechtelijk verplicht aan ontwikkelingssamenwerking? Dus makkelijk gezegd, maar lastig om uit te voeren.
En dat zijn punten waar ze dan over eens zijn. Maar uiteindelijk lijkt me dat dan ook weer niet de punten op basis waarvan je een regeerakkoord schrijft met elkaar.
Het zijn niet de grootste problemen waar het land in zit. Hè. Daar gaat het toch over migratie, landbouw, schuine streep, stikstof, woningnood en bestaanszekerheid. Laten we dat niet vergeten. Was het grote woord van de tijdens de verkiezingscampagne. En wat mij daarbij opvalt is dat je eigenlijk over de grote andere kwesties, internationale oorlogen in Oekraïne, Israël, Gaza en klimaatverandering hoor je ze eigenlijk nauwelijks over.
En er is ook nog een dynamiek, hè, waar deze partijen rekening mee moeten houden. En Wilders blijft ook behoorlijk extreme en soms onrechtsstatelijke standpunten verkondigen. Bijvoorbeeld vorige week op die grote radicaal-rechtse bijeenkomst in Boedapest, waar hij ook allerlei, nou ja, toch vergaande uitspraken deed. Hoe gaan die andere partijen nou om met hoe Wilders zich opstelt?
Het opvallende was dat in het begin van de formatie, vanaf december en januari, dat met name Pieter Omtzigt van NSC, maar ook de VVD, een belangrijk principieel punt maakte van rechtsstatelijkheid. Ja, Wilders is de grootste geworden met de PVV. We zullen met hem moeten praten, maar hij zal eerst een heleboel moeten inslikken. En niet meer van die, nou ja, van die losse fodders, radicale teksten op X moeten uiten. En in het begin liepen ze daar erg tegen te hoop. Omtzigt stelde behoorlijk zware eisen voor het bewaken van grondrechten, van de rechtsstaat. In de loop van de formatie is dat verzet een beetje afgenomen, althans publiekelijk. En dan zou je bijna kunnen denken, ja, dat iemand als Omtzigt in een fuik is gevonden door over inhoudelijke punten eruit te komen met zware onderhandelingen. Dat je die principiële punten misschien vergeet, maar daar niet meer op terug kan keren. Want ze zullen de informateurs zeggen, meneer Omtzigt, u bent nu al zo ver met ons en met de andere partijen tot elkaar gekomen. We moeten nu even knopen doorhakken en zaken gaan doen. Het lijkt me lastig voor Omtzigt om op het laatste moment terug te keren op de principiële bezwaren die hij in het begin heeft geuit.
Nee, en door niks te zeggen normaliseren ze in zekere zin natuurlijk ook die extreme standpunten.
Precies, en je refereert aan de speech van Wilders in Boedapest bij die conferentie van radicaal-rechtse partijen uit Europa. En daar zaten ook vrij ronkende teksten in over bedreigingen van binnenuit en van buitenaf.
I believe there are two great existential threats that we are facing today. One is internal and one is external. Europe indeed today is facing an enormous immigration and asylum crisis. because despite the massive cost, mass immigration was never discouraged.
En over no-go-zones waar onze vrouwen en dochters niet langer veilig zijn.
Look around you in the most of Europe. There are neighborhoods that have almost become no-go zones. Territories where our women and daughters are no longer safe and our Judeo-Christian values have totally disappeared.
Dat zeggen we de klassieke Wilders die over de grote gevaren van migratie spreekt. Daar heb je de andere onderhandelingspartners niet over gehoord.
En waarom blijven ze stil op dat punt?
Nou, ik denk dat in deze fase alle partijen ook bang zijn om het nu te laten ploffen. Omdat wat dan een van de scenario's is, is nieuwe verkiezingen. En behalve de PVV staat niemand er eigenlijk goed voor in de peilingen, voor zover die nu enige waarde hebben. Maar de trend is dat de PVV nog meer zetels zou gaan winnen als er nu weer verkiezingen komen. En de andere drie niet. Dus ze zullen daar electorale redenen voor hebben om de formatie nog even te laten doorgaan. En dat ze van Wilders denken, ja, het is een ongeleid projectiel. We laten hem maar even uitrazen. Moet niet overal op reageren. Maar ik denk dat het wel ook wel gevaarlijk is. Want op een gegeven moment moet het daar weer over gaan. Is Wilders betrouwbaar genoeg om hem aan boord te houden binnen rechtsstatelijke afspraken? Maar los van die inhoudelijke punten die we bespraken en los van de principiële bezwaren die er zijn tegen antirechtsstatelijke standpunten van de PVV, hangt er nog iets heel groots boven de formatietafel. En dat gaat deze week duidelijk worden. Dat zijn de financiën. Hoe solide zijn de plannen die de vier partijen bedenken als ze er al uitkomen? En zijn ze betaalbaar?
Nou, dat lijkt me wel een belangrijk punt inderdaad. Hè? Of je ook een goed financieel solide plan kunt presenteren. Hoe zit het daarmee? En wat weten we daar eigenlijk over?
Er zijn eigenlijk twee kampen in deze vier partijen te onderscheiden. VVD en NSC van Omtzigt, die hebben zich altijd uitgesproken voor solide overheidsfinanciën. Dat hebben ze ook laten vastleggen bij de vorige fase van de formatie met informateur Kim Putters. BBB en PVV die denken er wat makkelijker over. Die hebben mooie grote plannen met heel veel extra investeringen en grotere uitgaven. En we willen belastingen niet verhogen, eerder nog verlagen. Dat is een enorme spagaat die heel moeilijk is bij elkaar te brengen. En die pauze van de afgelopen anderhalve week die is juist bedoeld geweest om alle plannen die ze hebben bedacht aan het Centraal Planbureau voor te leggen. Die deze plannen heeft doorgerekend met eigenlijk de belangrijkste vraag, wat kosten ze of wat leveren ze op?
Interessant. En wat staat daarin?
Weten we nog niet. Eind vorige week heeft de CPB die doorrekening aan de informateurs gestuurd. En dan moeten BBB en PVV en ook NSC en VVD gaan kijken of ze daarmee kunnen leven.
Ja, het is interessant, want het blijkt dus ook uit dat er op allerlei onderwerpen ook al wel plannen liggen. Waar zitten nou de grote verschillen? Hè? Waarin gaat dit schuren tussen die partijen?
Het was lastig in te schatten, omdat van de vier partijen aan tafel is er maar één partij, de VVD, die het eigen verkiezingsprogramma heeft laten doorrekenen vorig jaar zomer. En de andere drie partijen hebben dat niet gedaan. Maar er is een oud-medewerker, econoom van het Centraal Planbureau, die heet Wim Suiker. En die heeft op zijn eigen manier, hij is al 2 jaar, 3 jaar met pensioen, met zijn eigen modelletjes, heeft hij die programma's van PVV en BBB en NSC proberen door te rekenen. Voor zover hij dat kon, want het had ook heel veel vage voorstellen in. En je kunt een indruk krijgen als je zijn alternatieve doorrekening ziet, is dat bijvoorbeeld PVV wil heel graag meer geld uittrekken voor grote begrotingsposten als gezondheidszorg en sociale zekerheid. En de VVD, die is wat behoudender, die wil er juist op bezuinigen. Op sociale zekerheid bijvoorbeeld liggen de plannen van PVV en VVD ruim 5 miljard uit elkaar. En op de gezondheidszorg wel 8 miljard. Dat zijn gigantische bedragen als je de overheidsuitgaven niet te veel wil laten oplopen zonder dat je daar inkomsten tegenover zet.
Ja, dat zijn wel echt hele grote gaten die je er schetst. Hè? Ik bedoel, hoe zouden ze dit kunnen gaan overbruggen? Hè? Waar zouden ze dit soort bedragen van kunnen gaan betalen?
Een gat in de begroting kun je op 2 manieren oplossen. Bezuinigen op andere posten of extra belastinginkomsten genereren. Dat is iets waarvan Wilders heeft gezegd, dat gaan we niet doen. Ja, of je laat het begrotingstekort oplopen en de staatsschuld. Maar daarvan hebben NSC en VVD al gezegd, wij willen ons wel houden aan de Europese begrotingsnormen. Dus je zou kunnen stellen dat de doorrekening van het CPB deze formatie kan maken of breken.
En Filip, als we nou even alles bij elkaar optellen, ligt hier, zoals ik jou zo hoor, toch wel echt een enorme opgave nog. Er zijn grote, misschien zelfs onoverbrugbare principiële verschillen. Het is spannend of een samenwerking ook financieel dekkend kan worden gemaakt. Wat zijn, als je nou deze gedachten even in je achterhoofd houdt, wat zijn dan de scenario's die nu voorliggen?
De twee informateurs hebben nu 10 dagen om eruit te komen of niet. Dus scenario 1 is, ze komen eruit. De plaatjes van het Centraal Planbureau lijken mee te vallen. Er zijn manieren om dat bij te schaven, dat alle partijen het ermee eens kunnen zijn. Dus dan is er over anderhalve week komt er een verslag van de twee informateurs aan de Tweede Kamer. En dan is er een akkoord op hoofdlijnen. Dat is scenario 1. En scenario 2 is, ze komen er nog niet uit. Dus ze hebben meer tijd nodig. Dat is altijd een politieke oplossing als het lastig is. 15 mei was inderdaad de deadline die we hebben genoemd. Maar we hebben echt nog even een paar dagen of een paar weken nodig.
En hoe hard is die deadline?
Nou ja, de Tweede Kamer heeft gezegd 8 weken. Dus ik denk dat de Tweede Kamer dan wel even misschien een nieuw debat erover wil aanvragen. Dat zal de oppositie dan doen, de oppositie in wording. Maar goed, 1 of 2 weken uitstel is ook geen ramp. Maar goed, dus scenario 2 is iets meer tijd nodig. Scenario 3 is dat ze er niet uitkomen. En als dat gebeurt, als deze formatie klapt, dan heb je eigenlijk 2 scenario's nog over, 2 subscenario's. Dan krijg je dat de tweede partij van de Tweede Kamer aan de beurt is om een formatie te gaan proberen. Dat is Frans Timmermans van GroenLinks PvdA, de tweede partij met 25 zetels. En dan zullen de partijen die nodig heeft daarvoor, zullen ook VVD en NSC zijn bijvoorbeeld, die zullen dan moeten bedenken, hey, we hebben heel erg lang ingezet op een rechtskabinet en opeens moeten we naar het midden kijken en in de huidige verhoudingen kijk je dan al snel naar links. Dat lijkt mij voor de achterbannen van VVD en NSC bijzonder lastig.
Dus dan krijg je nieuwe verkiezingen.
Het laatste scenario is inderdaad, als die formatie kansloos is, dan zullen de partijen allemaal moeten bedenken, dan maar nieuwe verkiezingen.
En eerder zei je ook dat die partijen een beetje bang zijn voor nieuwe verkiezingen. Dus hoe zit dat? Hoe verhouden zij zich daar zelf toe?
Nou, ik heb het idee dat niemand er echt zin in heeft. Omdat dus eigenlijk alleen de PVV er beter voor staat dan de verkiezingen in november. Dus ik denk dat die 3 partijen, BBB, NSC en VVD, totaal geen belang hebben bij nieuwe verkiezingen.
Behalve als ze zeggen, wij vinden het een principe kwestie. Wij willen niet op deze manier een kabinet vormen. Ja. En wij gaan gewoon toch staan waarvoor we staan.
Precies. Nou, dat is eigenlijk de belangrijkste factor bij een mislukte formatie. Die 4 partijen zullen er ongetwijfeld mee bezig zijn van, als het dan klapt, want we willen eigenlijk niet, wie geven we de schuld? Dan gaat de blame game beginnen en dan moet je goed in staat zijn om de ander de schuld te geven en uitleggen dat het niet aan jezelf heeft gelegen.
En met alle kennis die jij hebt, Filip, en alles wat jij wel weet en wij niet, en alle signalen die jij kunt lezen, waar moeten we nou op letten komende week?
Nou, ik denk dat we inhoudelijk niet heel veel zullen horen. Dus moeten we letten op andere dingen. Bij kabinetsformaties is het zo dat als het slecht gaat, als er spanningen zijn binnen de kamers, dat er dan vaak dingen toch wel lekken. Dus als er, hoe meer lekken er zijn, hoe ingewikkelder het binnen is. Mensen willen ook alleen maar lekken dingen die hun voor hunzelf, voor hun eigen partij uitkomen. We moeten eens kijken naar of Wilders zich kan inhouden op social media. En ik kijk ook altijd heel graag naar de gezichten bij de uitloop van de onderhandelingsplek in de Tweede Kamer. Dat zie je vooral bij iemand als Pieter Omtzigt. Die is nogal goed te lezen als je naar zijn gezicht kijkt. Soms lopen ze heel snel weg. Soms nemen ze de tijd om met je te praten. Het zijn allemaal van die korte, kleine aanwijzingen van, ze hebben er zin in of het gaat slecht. Deze formatie wordt getypeerd door enorm onderling wantrouwen. En als je merkt dat ze het niet met elkaar echt kunnen vinden, elkaar niet vertrouwen, dan lijkt mij een succesvolle formatie lastig. En al helemaal een succesvol kabinet.
Dankjewel, Filip.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Bas van Win. Coördinatie, Henk Ruighoek van der Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.